Gerard Stout uit Pijssen schreef een boek over Drentse turfgravers in Engeland. Stout is een gelauwerd en zeer productief schrijver die in het Nederlands, het Drents en het Engels schrijft. En zijn meest recente boek, een historische roman, heet Meet a Local, Pilgrimage in the Yorkshire Peat District and Southeast Drenthe, the Netherlands. De hoofdpersoon volgt de sporen van Drentse turfgravers die in het veengebied in onder meer Thorn in het Engelse Yorkshire zijn gaan werken en daar zijn gebleven. We schuiven in deze podcast en radioserie voor Drenthe Toen aan tafel bij de schrijver zelf, Gerard Stout.
In het Engels heet dit place writing. Je neemt een omgeving en daar vertel je alles over wat daarvan bekend is. Dus er zit fictie in, wat ik verzonnen heb. En er zitten ook feiten in, zowel over Yorkshire en Engeland. Het Peak District is misschien bekend, maar ik heb er het Peat, het Turf District van gemaakt. En daarnaast ook over Zuidoost-Drenthe, de Peel, de Griensveen en het Bargerveen.
Laten we met de geschiedenis beginnen, want we zijn tenslotte een geschiedenisprogramma. Er zijn daadwerkelijk Drentse turfgravers naar Engeland gegaan, hè, in de 19e eeuw.
Ongeveer 1890, 1895 zijn, als je zou kunnen zeggen, gastarbeiders, ongeveer 200 turfgravers uit Zuidoost-Drenthe en vooral uit Hogeveen, die zijn naar Thorn in Yorkshire gegaan om daar turf af te graven in opdracht van de Griensveen. En dat heet daar de Moss Litter Company. En litter is Engels voor turfstrooisel.
En die Griensveenmaatschappij, moet ik zeggen, wat deed die daar in Engeland?
Ze deden hetzelfde als wat ze in Zuidoost-Drenthe deden. Turf afgraven. Een deel werd als brandstof gebruikt, maar het gros ging naar een fabriek en daar werd turfstrooisel van gemaakt. En dat turfstrooisel ging in eerste instantie naar het leger in de paardenstallen. Het leger bestond toen uit heel veel cavalerie en die paarden zaten in stallen. En het strooisel zorgde ervoor dat de urine geabsorbeerd werd, zodat de paarden droog konden staan. Daar was toen een grote markt voor. Daarna kwam het gemotoriseerde verkeer. De cavalerie, dat zijn nu de vrachtauto's en de auto's. Dat is nog afgeleid van die paarden. Toen stortte de markt voor het turfstrooisel in, moesten ze iets anders. En daarna zijn ze eigenlijk overgegaan naar turfstrooisel voor de tuinbouw en voor de landbouw. En wat iedereen thuis aan de potgrond koopt.
Hield die turfindustrie in Engeland een beetje gelijke tred met die in Nederland? Want ja, de omstandigheden waren natuurlijk anders.
Het is altijd heel veel concurrentie geweest daar. De omstandigheden waren een klein beetje anders. Het zat vooral in een andere manier van turfgraven. De Engelsen die gebruikten vooral lorries en de tramways, spoorlijnen door de turf. En de Nederlanders, of de Drenthe die daar naartoe gingen, die waren gewend om met boten de turf af te voeren en kanalen te graven.
En de veranderende marktomstandigheden, kun je dat ook gelijkstellen met Nederland?
Ja, het is helemaal in elkaar gezakt. En wat ze daarna gedaan hebben bij Thorn is ook nog twee mijnschachten gegraven tot 800 meter diep om daar kolen te gaan winnen. Maar verder is in Engeland heeft het ongeveer tot 1960 geduurd voordat het helemaal afgelopen was. En daarna is het Thorn Waste, zoals het daar heet, veranderd in een natuurgebied. En er zijn parallellen met het Bargerveen. Dat is nu ook een natuurgebied.
Ben je er wel eens geweest?
Ik ben nooit in Yorkshire geweest. Maar een van de grappige dingen van het internet is, ik heb een hele routebeschrijving gemaakt waarin de hoofdpersoon in een auto, Aston Martin, ik heb een dure auto genomen, rondrijden en een hele rondrit maken. Ik heb die rondrit op internet gemaakt met Street View. En dan zie je daar hele grappige dingen. Vlakbij Goole, een van de plaatsen, daar zag ik een grimme aardappelrooier afgebeeld. Die werd ingehaald door die auto van Street View. Eentje verderop stonden een aantal mensen op een begraafplaats te harken. Nou, die heb ik uiteraard gewoon in het verhaal opgenomen, dat ze daar bij die Church of England de graven aan het onderhouden waren. Dus het is grappig, en je kunt alles zien zonder er ooit geweest te zijn.
Ja, aan de andere kant, je kunt ook door de tijd reizen. Je bent er ook nooit geweest in 1895, om maar een jaartal te noemen.
Dat is het heel aardig om dat te zien. Ik heb de twee proefschriften uit Engeland gelezen die daarover gaan. Artikelen uit de kranten, de Doncaster Gazette en de Goole Daily Mail. Die heb ik nagezocht en daar staan verhalen in over de Nederlanders die daar waren. Een van de grappige dingen is, de Drentse turfgravers die daar naartoe kwamen, die gingen op klompen of laarzen en heel vies en smerig zo uit het werk naar het centrum van het dorpje. En daar kregen ze klachten over. En dat duurde een half jaar, was iedereen netjes gekleed. En dan gingen ze netjes gekleed naar het centrum toe.
Die Hogeveeners waren een beetje ongelikte beren.
De artikelen in de kranten zijn natuurlijk gericht op de relletjes. De eerste Drenten die daar kwamen, die woonden aan Waterside. En dat is een blok huizen aan de rivier de Don. Daarna zijn ze er min of meer weggestuurd. Want ze maakten te veel herrie in de cafés, dronkenschap, messentrekkerij. En zijn ze 5 kilometer verderop gaan wonen in Dutch Row. En dat heet nu nog Dutch Row. In dat boek heb ik daarvan gemaakt Death Row. Dat zijn de mensen die op de lijst staan om geëxecuteerd te worden. Ze hebben zich wel langzamerhand aangepast in elk geval. Maar de Nederlanders zaten daar al eerder. Want 5 kilometer ten noorden van dat veengebied is de Dutch River. Die is door een Nederlandse ingenieur Cornelius Vermuiden aangelegd om het gebied dat heel drassig was toegankelijk te maken.
Dus kennis ging naar Engeland, hè? Kennis om, van turfgravers of van Greensveenmaatschappij, waterwegen en in het kielzog daarvan de arbeidsmigranten.
Dat klopt helemaal, die arbeiders gingen daar naartoe, ze trouwden ook met Engelsen. Vanaf Thorn gingen ze ook naar veengebieden in Schotland, in Cambus Nathan. Dat ligt in Schotland. En een van de grappige dingen is, in 1936 is daar een veenlijk gevonden door een Nederlandse turfgraver met de naam Gerard Rolink. En Gerard Rolink is ook bekend uit Erika. Die zat bij mij op de lagere school. Die is later muzikant geworden. Dus zijn naamgenoot heeft daar in Engeland een veenlijk gevonden.
Zijn die Drentse turfgravers inmiddels volledig geïntegreerd daar in het Engelse?
Diegenen die er gebleven zijn geïntegreerd. Op de website van de Verenigd Koninkrijk kun je de namen intoetsen en dan staat precies dat ze de Britse nationaliteit hebben aangevraagd. Ik ben een artikel tegengekomen over iemand die is een busonderneming begonnen en die heeft bij het jubileum alle mensen gefeteerd die daar in de buurt wonen. Dus mensen waren heel tevreden over de Nederlanders die daar naartoe zijn gekomen.
Dan heb ik ook de indruk, maar ik weet niet of het waar is, dat deze mensen ook niet onder hele barre omstandigheden daar aan het werk waren. Het ziet er allemaal zo wat netter uit op de een of andere manier, als je naar oude afbeeldingen kijkt.
Ja, het ziet er heel mooi uit. Ook die Dutch Row is gewoon een heel net huizenblok wat daar staat. En een van de aardige dingen is, als je nu op Street View kijkt, het landschap is identiek aan de veenkoloniën hier. Als je het niet beter zou weten, dan ben je in Barge Kopas of in MRF Scheideveen of in Münsterland. Het is identiek. Er zijn heel veel overeenkomsten. Op Street View zag ik ook dat daar naast de huizen, daar stonden 3 afvalcontainers. 1 voor papier, 1 voor groen en 1 voor de grijze container. Identiek.
Destijds was het misschien geografisch gezien vergelijkbaar. Maar de leefomstandigheden waren daar beter?
Ik vermoed haast dat het daar beter was. Misschien dat ze zich in het begin niet helemaal hadden aangepast. Want de Nederlanders die kregen daar wel lik op stuk. Want ze werden geacht om hier geen paarden te slachten. Want in Engeland is een paard een heilig dier. En je wordt niet geacht om paardenvlees te eten. Nou, dat hebben ze daar dus afgeleerd.
Het waren voornamelijk Hogeveeners, hè?
In het lijstje wat ik gevonden heb, met name waren voornamelijk mensen uit Hogeveen en een minderheid uit Limburg en Brabant. Want de Greensveen die komt oorspronkelijk uit de Peel in Noord-Brabant. Dus een aantal van die arbeiders uit de Peel van de Greensveen daar, die zijn ook naar Engeland gegaan. Maar het gros bestaat uit Hogeveeners.
Het toont ook maar weer eens aan dat heel veel van die mensen die in het veen werkten, ja, dat het mensen waren die het werk nareisden. Of dat nou Duitsers waren of Hogeveeners die naar Engeland gingen. Het waren mensen die een boeltje oppakten en ergens anders weer verder gingen.
Je zou kunnen zeggen dat zijn gelukszoekers geweest. Die term is nu een beetje beladen geworden. Maar het zit in de mens om het geluk te zoeken. En zij vonden het geluk in Thorn onder Hul. in Engeland. Nou, zo zijn er nu anderen die ook een geluk hier gaan zoeken. Ik geef ze helemaal gelijk.
Niks is nieuw.
Niks is nieuw wat dat aan gaat. En het is fantastisch om die geschiedenis daarin na te gaan. Want dan zie je ontzettend veel parallellen.
Tussen Yorkshire en Zuidoost-Drenthe.
Ja, in Yorkshire bijvoorbeeld is ook een boortoren ontploft en in de grond gezakt. Dat was ook in het Haantje. En in Schonebeek is ook het hele dorp onder de olie terechtgekomen. Nou, als je dat gaat nazoeken, vind je heel veel parallellen. Ook in de literatuur, er zijn schrijvers uit die omgeving, die schrijven ook over de streek. Als ik die verhalen lees, denk ik, dit is gewoon een Drentse streekroman die hier geschreven wordt. Met mensen die zich ontworstelen aan hun milieu, die onderuit de kolenmijn een boek gaan schrijven en het tot hoogleraarschoppen in Birmingham. Wat wil je nog meer? Ben Veerga die uit het Veen komt, die de Nobelprijs krijgt.
Ja, nou ja, Ben Veerga heeft zich nou niet echt opgewerkt vanuit een plaggenhut of zo, toch?
Wel uit een groot gezin en een klein boerderijtje. Maar in elk geval uit het deel van Drenthe waarvan je zegt, het was met krantenpapier dichtgeplakt en het was armoedig en intellectueel ook armoedig. En dat is niet zo. De mensen die daar wonen, dat zijn de mensen die initiatief namen, die wegtrokken, die een beter leven wilden. Je zou kunnen zeggen, het is de crème de la crème die daar naartoe gegaan is. En dat wordt wel eens vergeten.
Dus niet het afvoerputje van, hè, zoals Zuidoost-Drenthe dan het afvoerputje van Drenthe zou zijn, in het geheel niet?
Absoluut niet. Ik denk eerder het tegendeel. Dat zijn de initiatiefrijke mensen die daar naartoe gegaan zijn om een beter leven te krijgen. Wat wil je nog meer?
Kwam dit zo op je pad of dacht je, ik wil over Yorkshire, Peat District en Zuidoost-Drenthe nog altijd een keer een boek schrijven?
Het is een hele vreemde aanleiding. Er was een neef van me op bezoek en we kregen het zo over hoe leg je contacten in de maatschappij. Er is veel contactarmoede, mensen zien elkaar niet. En toen stelde ik voor, wat zou het mooi zijn als bijvoorbeeld het Drentse landschap of de provincie bordjes maakt waarop staat Meet a Local. En die zet je in de tuin. En er staat op tussen 10 en 12 koffie drinken en een praatje maken over cultuur, literatuur, over tuinieren, over je hobby's, over waar je goed in bent en waar je trots op bent. Of over keerpunten in je leven. Meet a local. Zorg ervoor dat je iemand ontmoet uit je eigen buurt. Nou, als je dat aan het Pieterpad of het Drentepad van die bordjes neerzet, krijg je dus mensen over de vloer die over dingen hebben nagedacht, die van de natuur houden, die een verhaal kunnen vertellen. Dus toen had ik de titel Meet a Local. En toen lag het voor de hand, ook gezien de achtergrond, ik verdiep meer het erfgoed van de provincie, om eens te kijken, hoe kan ik iemand anders ontmoeten? Hoe kan ik de Drentse turfgravers ontmoeten die rond 1900 in Engeland waren? Nou, ik heb het op het internet ingetoetst en toen ging het vanzelf.
Je hebt ook heel wat moderne, hedendaagse zaken in het boek verweven. Zo is er iemand die zich niet identificeert met hij of zij, maar met het.
Ja, dus Eum, dat is de cicerone, de gids in het boek. In het eerste hoofdstuk is het nog een vrouw en daarna vertelt ze, ik heb mijn borsten laten verwijderen, ik ben nu een het. Die het speelt in het hele boek geen bijzondere rol in die zin. Het gaat niet over seks, het gaat niet over seksualiteit of gender. Er is gewoon iemand in het rijtje van hij, zij, het.
Waarom heb je dat gedaan?
Het kwam vanzelf, voor een deel. Maar ik ken inmiddels iemand die een het is. En ik dacht, die verdienen ook een plek in de maatschappij zonder dat daar voortdurend de nadruk op wordt gelegd van hoe zit het eigenlijk met jouw seks? Nee, deze het die is een gids. En die geeft feedback aan Jozef Nieters, dat is de hoofdpersoon die rondfietst in Engeland. En die wijst hem af en toe terecht, dit zie je verkeerd of dat zou je anders kunnen bekijken. Dus het is gewoon iemand als jij en ik, zonder dat daar de nadruk ligt op hij of zij of op het. En het is niet anders dan wat in het verleden was, homoseksualiteit, dat werd niet over gesproken, het bestond niet. Nou, dit is een boek waarin staat, het bestaat wel, laten we er netjes mee omgaan.
Je hebt het boek in het Engels geschreven.
Ook dat ging min of meer vanzelf. En ik ben in het Engels begonnen. En in sommige opzichten merk ik dat het Engels wat gemakkelijker is dan in het Drents of in het Nederlands. Een aantal van de woorden is minder beladen dan in het Drents of in het Nederlands.
Kun je een voorbeeld noemen?
Nou, als ik het over een dorp heb, ik ben in Erica geboren, dan zit bij Erica de hele context van de lagere school erbij, van de buren, van iedereen die daar woont, van de winkeliers. Nou, dat kan prettig zijn of minder prettig zijn. Maar als ik het schrijf over Thorn in Engeland, ik ken daar niemand. Ik kan vrijuit over dat plaatje spreken. Ik kom daar Engelsen tegen die ik nooit ontmoet heb, alleen in mijn hoofd. Daar kan ik alle eigenschappen aan toekennen die ik graag zou willen. En dat geeft me veel meer vrijheid.
Geef je misschien ook meer lezers?
Ik hoop dat er meer lezers komen.
Weten ze in Thorn dat jij dit boek hebt geschreven?
Ik heb contacten inmiddels met de Universiteit van Sunderland. En ook met de Universiteit van Hull en van Doncaster. Dus ze weten het wel. En nu is het afwachten, wordt het opgepikt of wordt het niet opgepikt.
En de Doncaster Gazette, de plaatselijke krant?
Ja, daar ligt dat ook bij. En de sluitingsdatum voor de kopij was vandaag. Dus ik verwacht dat het volgende week het persbericht daarin vermeld staat.
Ja, stout, dat betekent toch een biertje, een bepaald soort bier?
Ja, dat is ook een bier, dat betekent eigenlijk ook stevig en krachtig. Dus in die zin is het...
Je naam heb je mee.
De naam heb ik mee en dat is ook een andere context in het Engels dan in het Nederlands. Want bij stout is, denk je hier aan Zwarte Piet en aan ondeugend en je deugt niet. En in Engeland is het juist het omgekeerde, het zijn krachtige figuren.
Nu hoeven mensen niet bang te zijn dat je alleen nog maar in het Engels gaat schrijven, want je bent alweer bezig met een nieuw boek.
Dat klopt, dat heet, de werktitel is op dit moment De bedriegelijke eenvoud van een geruisloos man. En dat een deel van de elementen die in het boek staan, van wie ben ik er een, waar kom ik vandaan, welke invloed heeft het landschap op mijn eigen identiteit gehad, die komen daar versterkt in naar voren. Want door het boek te schrijven zijn me een aantal dingen helder geworden. Een van de onderdelen is bijvoorbeeld het Drents, in het Zuidoosthoek in elk geval, grossiert in grove termen. Het is heel gemakkelijk om daarin te zeggen, waar ben je een lelijke mieget of godvergiemers een klootzak, dat gaat heel gemakkelijk. En als het Huus van de Taal dan vraagt, wat is het liefste woord in het dialect? Nou, dan kunnen ze met moeite daaruit persen, wichie.
Magie, toch?
Magie. Dus dat is de andere kant is veel sterker vertegenwoordigd met de ruige taal. En toen ik hier met dit boek bezig was, had ik contact met een hoogleraar uit Maastricht. En die zei, ze hebben audio-opnames uit de Peel van turfgravers uit de 1950, 1960 afgeluisterd. En wat opviel is dat de mensen zo'n ruige taal gebruikten. Ze waren een heel roegende bek. En hij had een vriend die les gaf in de Veenkoloniën bij Stadskanaal in de buurt. En die zegt, wat me opvalt als ik hier op de school les geef, dat die kinderen zo'n ruige taal hebben. En voor een buitenstaander klinkt dat heel banaal en onbeschoft. Terwijl de mensen die er middenin zitten, die hebben helemaal niet in de gaten dat ze die taal gebruiken. En dat ze hele ruige dingen zeggen die in de rest van het land en misschien wel de rest van de wereld heel onbeschaafd en onbeschoft overkomen. En ik vind het fascinerend om dat naast elkaar te zeggen. Want er zijn ook, als ik naar het gebruik van het Hollands kijk in de Randstad. Ik heb een abonnement op de Volkskrant en ik lees Sylvia Witteman niet meer. Want in elke andere column, daar heeft ze het over, dit is kut en dat is kut. En ik denk, gedraag je een klein beetje. Ik hoef je die namen hier niet in de krant te lezen. Maar daar betekent kut iets heel anders dan dat het hier betekent.
Nou begrijp ik ook wel waarom die Engelsen een beetje schrokken van die Drentse Hogeveense turfgravers.
Ze waren gewoon roeg in het bek. Ik denk dat het daar echt mee te maken heeft. Ik wil niet zeggen onbeschaafd, maar een van die turfgravers die kwam daar voor de rechter. En hij werd veroordeeld omdat hij zijn vrouw had geslagen. Hij wilde dat zijn vrouw op zodemieterde. Ik wil dat Wivi niet langer om haar deur hebben. En toen is hij veroordeeld en toen zei hij tegen die rechter: je denkt toch zeker niet dat ik dat ga betalen? Bekijk het maar. Dus daar had je ook iets van dat onbeschaafde. En een van de dingen die je op foto's uit die tijd ziet is, die Engelse turfgravers, die hadden een wit overhemd aan en een vest. En die waren gewoon in pak, terwijl ze daar aan het turfgraven waren. Nou, dat is heel bijzonder.
Je luisterde naar een podcast en radioserie van Drenthe Toen. Alle podcasts en radioseries van Drenthe Toen zijn te vinden op de website van RTV Drenthe of via de diverse podcast-apps.